Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu tezamen uit de 138ste psalm, daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Wij lazen nu het vierde vers van Psalm 138. Gedeeld uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt gevinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het 39ste hoofdstuk, de eerste 18 versen. Wij noemden u Genesis 39, de eerste 18 versen.
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, den Egyptenaar. Als nu zijn heer zag, dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed, door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen, en diende hem, en hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af, dat hij hem over zijn huis, en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende, om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp, en zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is, en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulk ene dag, dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte, en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag, dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had, en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons, de Hebreeuwse man, ingebracht, om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief, en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij, en vluchtte, en ging uit naar buiten. En zij leidde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar dezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht, dien gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. Tot zover.
Wij zingen uit de 119e psalm, de versen 5 en 6. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren, laat mij van het spoor in uw geboon vervat niet dwalen, Heere, laat mij niet hulpeloos varen. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Gij zijt, o Heere, gezegend. Leer uw knecht door het goddelijk woord. Een helder licht bevonden en door uw geest. Al de eisen van uw recht. Zo wordt uw eer nooit stouw door mij geschonden. Terwijl wij zingen van psalm 119, de versen 5 en 6... krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de tekstwoorden die wij met de hulp des Heren in dit morgenuur in uw midden willen overdenken, die kunt ge vinden in het u voorgelezen Genesis 39. Daarvan lezen wij u bijzonder het 9e vers, het 2e gedeelte. We noemden u Genesis 39 vers 9b, waar wij het woord des Heren aldus lezen. Hoe zoude ik dan dit, een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Tot zover. Wij bezien in deze woorden en in het gehele verband van onze tekst dat we vanmorgen ook willen overdenken, Jozef in Potifars huis. Jozef in Potifars huis. En daar zien wij Jozef, geliefden, in het u voorgelezen schriftgedeelte in de eerste plaats gezegend in het goddelijk beroep. Wij zien hem in de tweede plaats getrouw aan het goddelijk gebod. En wij zien hem in de derde plaats verenigd met de goddelijke wil. Dus als wij vanmorgen Jozef gadeslaan in Potifars huis, dan zien wij hem daar gezegend in zijn goddelijk beroep. Immers, hij doet daar het werk van een slaaf. En in dat slavenwerk wordt hij rijk door den Heere gezegend. En ook het huis van zijn meester wordt gezegend. Wij zien Jozef daar in de tweede plaats getrouw aan het goddelijk gebod. Een gedurige verleiding van de vrouw van Potifar mag hij tot op het laatste toe in de kracht des Heren wederstaan. En wij zien Jozef in de derde plaats verenigd met de goddelijke wil. Als hij onschuldig wordt veroordeeld, komt over zijn lippen geen woord van beklag, maar drukt hij scheren voetstappen. We staan in gedachten, gemeente, op een slavenmarkt in een van de grote Egyptische steden. Egypteland was in deze dagen, waarin onze geschiedenis handelt, het meest beschaafde land van de toenmalige bekende wereld. Er waren vele rijken in Egypte met grote hofhoudingen, en dat men 10 of 20 slaven bezat, was geen uitzondering. En we zien daar een rijk geklede Egyptenaar, een zeer aanzienlijk man, over die slavenmarkt wandelen. En zijn ogen speuren over al die jongere en oudere slaven die daar te koop worden aangeboden, meestal voor de som van ongeveer 30 zilverlingen. Wie is die man? Het is Potifar. Zijn naam betekent gewijd aan de zon. U moet weten dat men in Egypte in die dagen de zon vereerde. De zon, dat hemellichaam door God geschapen, was de hoogste godheid die Egypte kende. Potifar heeft een slaaf nodig. Dat gebeurde zo dikwijls. Slaven waren in die tijd, wij zouden bijna zeggen, wegwerpartikelen. Men bezag de slaven meer als voorwerpen waarvan men zich bediende en waarop men roofbouw kon plegen en die men ook weer af kon danken, dan dat men de slaven bezag als mensen door God geschapen. Er is een slaaf waarschijnlijk gestorven of gevlucht en Potifar heeft een nieuwe nodig. Een heel gewone zaak in die wereld. Hij heeft er met zijn vrouw over gesproken. Zal ik eens een slaaf gaan kopen? En ze heeft erin bewilligd. En nu loopt hij daar zo zoekend langs al die honderden slaven die daar op de markt staan aangeboden. Wie zou nu toch denken, geliefden, dat de voorzienigheid des Heren ook over deze markt zou gaan. En wie zou nu toch ooit kunnen vermoeden dat de heilige hand des Heren deze Potifar op deze markt gebracht heeft, bij deze slaven. En het is ook de hand des Heren die hem halt doet houden bij een jonge knaap uit het buitenland. Een Hebreeuwse jongen, nu dat kan niet veel wezen. Hebreërs waren in de ogen van de Egyptenaren zeer verachtelijke mensen, want de Hebreërs waren meestal schaapherders en alle schaapherder was de Egyptenaar een gruwel. En toch, wij zouden zeggen, juist deze jongen waar Potifar schouderophalend langs moet lopen, die trekt zijn aandacht. En de statige Egyptenaar bemerkt dat dit een andere jongen is als de meeste jongens die op de markt staan. Zijn ogen zijn niet brutaal. Er ligt geen hatende blik in de ogen van die knaap. Maar hij ziet dat deze jongen schoon van gedaante is en schoon van aangezicht. En dat wil niet zeggen, gemeente, dat Jozef knap was alleen. Dat was hij ook wel. Maar wij lezen ook van de jonge Mozes dat hij uitnemend schoon was. Toen zijn moeder hem in het biezenkistje legde. En daar staat in de oorspronkelijke taal dat hij schoon was voor God. Niet zomaar knap, zoals een mens knap naar het gezicht kan wezen en een duivels hart kan hebben. Maar Mozes was goddelijk schoon. De genade schitterde uit, ook uiterlijk, in Mozes ogen en in Mozes gelaat. En zo was het met Jozef ook. En er is iets in die 17-jarige knaap, waardoor deze rijke Egyptenaar wordt getroffen. En dat hem hal doet houden. En hij vraagt naar de prijs. 30 zilverlingen, want die Midianieten die hadden er 20 betaald. Die moesten er nog wat voor verdienen. En de koop wordt gesloten en Jozef loopt achter zijn nieuwe meester aan. Naar het weelderige huis van Potifar, de overste der trawanten. Dat wil zeggen dat Potifar, geliefden, de scherprechter was van farao. De trawanten, wij zouden in onze dagen zeggen, dat was het executiepeloton. Dat waren de soldaten die de lijfwacht van farao vormden. Dat waren ook de mensen die misdaden gedaan hadden, ter dood moesten brengen. En van die trawanten, van dat peloton soldaten, was Potifar de overste. Het was een militair. En hij neemt de jonge Jozef mee naar zijn huis. En daar wordt Jozef slaaf in het huis van zijn nieuwe meester. Wat een verandering, gemeente. Kunt u zich voorstellen wat er in het hart van die jongen moet zijn omgegaan? Een paar dagen geleden sliep hij nog in het bed daar bij Hebron bij zijn vader. En heel de dag werd hij gekoesterd door de liefde van de oude Jacob. En nu slaapt hij op de koude grond, tussen het ongedierte ergens in een kelder, in een hoek. En heel de dag staat de zweep klaar. En er is geen woord van liefde dat die 17-jarige jongen ontvangt. Daar in Hebron was hij heel de dag in de tent van Jacob. Daar hoorde hij hoe zijn oude vader den Heere aanriep. Daar verkeerde hij in de dienst van de God van Israël. En daar was de Heere de hoogste en de eerste plaats innemend in het leven daar bij Hebron. En nu hoort hij die naam van God nooit meer. Er is niemand die ooit gehoord heeft van Jehovah. En de naam van Israëls God is hier onbekend. In de vroege morgen knielt men voor de opgaande zon. En als de zon in het westen weer zinkt, en aanbidt men nog eenmaal de zon, de God van Egypte en de God van Israël, die schijnt hier in dit huis van Potifar niet te bestaan. Niemand die ooit van hem gehoord heeft. Ach, geliefden, wij zouden zeggen, Het is om van wanhoop te sterven. Voor zo'n jongen van 17. Van het troetelkind van zijn vader. Ineens een slaaf in het huis van een Egyptenaar. Uit de dienst des Heren overgeplant in de afgodendienst van de zonnegod. We zouden zeggen, geliefden, het is om van wanhoop om te komen. Misschien zou het gezegd, nou kunnen er maar twee dingen gebeuren. Jozef die gaat zich aanpassen. En hij wordt ook een Egyptenaar. En hij vergeet een Heren en zijn vader. En hij gaat de zon aanbidden. Of Jozef sterft van wanhoop. Eén van de twee. Maar geen van die twee dingen gebeurde. Wij lezen, geliefden, in het tweede versje die onuitsprekelijk wonderlijke woorden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Dat is wat. De Heere was met Jozef. Zijn vader was die kwijt. Zijn moeder lag in het graf al meer dan een jaar. Zijn broeders had hij niet meer. Hier in dit grote huis was niemand die hem lief had. Maar één ding, gemeente. De Heere was bij hem. En hoe, zult u zeggen, hoe kwam dat dan openbaar? Waar bestond dat dan in? Dat de Heere met hem was. Och, gemeente. Als die 's nachts niet slapen kon. En hij maakte zijn kussen nat met zijn tranen. Van het heimwee naar huis. Van het verlangen naar zijn vader. Van het gemis van zijn moeder. Van al die onbegrepen raadsels in zijn leven. Waar hij niet mee klaar kwam. Dan plotseling kwam de Heere over. Weet u wat dat betekent? Als ik dat zo zeg, gemeente. In slapeloze nachten. Als we ons hoofdkussen nat maken met onze tranen. En als we vanwege de levensraadselen niet meer links of rechts weten te gaan. Dat dan de Heere overkomt. Er staat zo een paar versjes verder. Dat de Heere zijn goede tierenheid tot hem wende. En in Psalm 105 lees ik in het 19e versje. Dat de reden des Heeren hem doorlouterd heeft. Dat wil dus zeggen, gemeente, als die jongen daar lag te snikken in zijn bed. En hij had geen moed meer om verder te leven. En hij had geen moed meer om de nieuwe dag in te gaan en weer klappen met de zweep te krijgen. En harde woorden. Dan wil dat zeggen dat de Heere wel eens kwam spreken tot zijn hart. En die woorden van God die vloeiden als balsem in zijn wonden. Dan was de Heere bij hem. En dan deed de Heere zijn goedgunstigheid en zijn tegenwoordigheid zo lief ervaren aan die jonge geliefde. En nu moet een mens dat beleven om te weten wat dat is. De Heere was met hem. Er waren dagen genoeg dat Jozef dat ook niet geloven kon. Dat de Heere bij hem was. Net als Gideon. Die engel die zegt tegen Gideon, de Heere is met u, gij strijdbare held. En dan zegt Gideon, och mijn heer, als de Heere met ons was, dan zouden al deze dingen ons niet overkomen zijn. En zo is nou met een mens ook met een kind van God, geliefden. We concluderen uit de omstandigheden menigmaal dat de Heere tegen ons is. En de Heere die kan toch zo dichtbij wezen, kind van God. Zelfs in wegen van kruis en in wegen van druk. En o, gemeente, als dat gebeurde in zo'n stille nacht, dat de Heere bij Jozef was, dan kon hij maar een paar uurtjes slapen, maar dan was hij 's morgens uitgerust. En dan kon hij met nieuwe levensmoed en met nieuwe levenskracht de zweep weer tegemoet en de klappen weer ontvangen. De Heere was bij hem. En ach, gemeente, dat is nou toch zo'n ontzaggelijke kracht. Als je nou de operatietafel op moet en je weet geen raad van de angst. Als de Heere dan bij je is, dan kan het. Als je een geliefde betrekking naar het graf moet brengen, je kan nergens doorzien. Als de Heere dan met de mens is, dan gaat het, geliefde. David heeft het gezegd in Psalm 18, dat hij met zijn God door een bende drong. en met zijn God over een muur sprong. En hij heeft het gezegd in Psalm 23, al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods, gij zijt met mij. Ik zal geen kwaad vrezen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De Heere was met Jozef. Het was geen slechte tijd voor hem, gemeente. En ik denk dat hij later, in zijn rijkdom en in zijn verhoging, nog wel eens aan deze tijd heeft teruggedacht. Toen hij geen klappen meer kreeg van de zweep. Toen er geen gewicht meer aan de klok hing. Toen hij getrouwd was met zijn Egyptische vrouw. Dat zijn gedachten nog wel eens teruggingen naar dat keldertje daar in dat huis van Potifar. Waar hij 's nachts de slaap niet vatten kon, maar waar de Heere bij hem was. O geliefde, in deze drukweg wordt hij gezegend door de gunst des Heeren. En niet alleen dat, maar dat de Heere bij hem is, dat komt nou ook uit in het werk overdag. Want er staat, de Heere was met hem, zodat hij een voorspoedig man was. Ook in zijn dagelijks werk. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En dan gebeurde het wel eens, geliefde, dat Potifar die jongen zag lopen door zijn huis. En dan was er iets in de gang van die jongen, in de houding en in de woorden van die jongen, van die Hebreeuwse slaaf, waardoor Potifars aandacht getrokken werd. Want wij lezen in het woord dat Potifar merkte dat de Heere met hem was. U zult zeggen, hoe kan een onbekeerd man dat nou merken? Potifar had nog nooit van de Heere gehoord. Hij wist niet wie de God van Israël was. Ja, geliefde, vraag mij niet hoe dat kan. Maar Potifar merkte dat dit een andere jongen was dan al zijn andere slaven. En dat het waar was van die jongen. Wat wij lezen in Psalm 1. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. Het werk dat Jozef deed, daar was de kennelijke zegen des Heeren op. Als Jozef een opdracht kreeg, geliefde, dan ging dat goed. Hij was getrouw in zijn goddelijk beroep. Ik heb met opzet, geliefde, mijn eerste gedachte zo genoemd. Zijn goddelijk beroep. U weet wel, dat staat in het trouwformulier. We lezen dat elke keer als er jonge mensen trouwen. Of de vader ook getrouw wil zijn in zijn goddelijk beroep. En geliefden, dat is nogal eens een uitdrukking die de gedachten doet vermenigvuldigen. Als je nou achter een vuilniswagen moet lopen, is dat ook een goddelijk beroep? Als je nou achter een lopende band staat, is dat ook een goddelijk beroep? Als je nou in een fabriek werkt waar Gods naam alleen maar gevloekt wordt en waar je saai, moeilijk werk moet doen, is dat ook een goddelijk beroep? Jawel. Jawel. Ons goddelijk beroep, geliefde, dat is dat plaatsje waar God ons stelde. Op de scheepswerf of op de fabriek. Vandaag de dag wil men passende arbeid. En er zijn heel wat jonge mensen, geliefden, de goede niet te nagesproken hoor, die werkloos zijn omdat ze voor de eer bedanken om vies werk te doen. Of om werk te doen dat beneden mijn opleiding ligt. Dat was met Jozef wat anders, geliefden. Jozef was slaaf en dat was het meest ellendige werk wat men maar denken kon. Loon kreeg men niet. Klappen in overvloed. Scheldwoorden geen gebrek. En men werd dag en nacht als een dier opgejaagd, totdat de dood erop volgde. En toch, geliefden, zijn goddelijk beroep. We lezen zo in het woord. En zijn Heer zag dat de Heere met hem was. En dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte. Het mocht ons maar een les zijn, gemeente, om niet te mopperen op ons dagelijks werk. Hoe moeilijk het ook is. En hoe graag we misschien wat anders zouden willen. We mochten de voetstappen van Jozef maar drukken. Hij was getrouw waar God hem stelde. En dat was op een zeer moeilijke plaats, geliefde. Maar een van de kenmerken van de vreze Gods is ook getrouwheid in het dagelijks beroep. En Jozef was elke morgen op tijd. Hoe vermoeid dat hij ook was. En welke opdracht dat hij ook kreeg, maar hij deed het. Zwijgend en onderworpen. En op deze wijze, geliefden, won hij het hart van zijn meester. En zijn meester bespeurde dat de kennelijke zegen Gods op het werk van deze jongen lag. Op dat eenvoudige, nederige werk. En dan gaat Jozef promotie maken, zouden wij zeggen. Hij wordt eerst de persoonlijke slaaf van Potifar. Hij mag voor zijn kleren zorgen en voor zijn kamer zijn lijfknecht. En dan stelt Potifar hem aan het hoofd van zijn hele slavenstoet, een jongen van nog geen 20. Hij stelt hem aan het hoofd van zijn huis. En uiteindelijk, geliefden, wordt Jozef de man in het huis waar alles om draait. En Potifar heeft van geen ding kennis met Jozef dan alleen van het brood dat hij at. Dat betekent dat Potifar alles aan Jozef overliet, behalve zijn eten en zijn drinken. Want alle Hebreeën is de Egyptenaar een gruwel. Eten doen ze niet samen. Dat deden ze zelfs niet toen Jozef Savnat Paanea geworden was. Maar verder, het hele huis was Jozef onderworpen. Gezegend in zijn goddelijk beroep. Jongens, meisjes, is dat ook aan jullie te merken? Dat je wat je werk betreft anders bent dan de wereld. Het was aan Jozef te merken. Deze Hebreër deed zijn arbeid anders dan de Egyptenaren. En er staat zo, geliefden, in het 5e vers. Ja, de zegen des Heren was in alles wat hij had. In het huis en in het veld. Dan is de weg des Heren een ogenblik voor Jozef goed geweest. En dan komt de volgende beproeving, geliefde. Op een morgen is hij bezig zijn arbeid te verrichten in het huis. En betreedt hij de kamer waar zijn meesteres in is, de vrouw van Potifar. En dan op het alleronverwachtst komt die vrouw met een zeer slecht verzoek. En zij zeide tot hem, lig bij mij. Zonder enige aanleiding, zonder enige inleiding, verzoekt zij, ja, eist zij Jozef op. En wil zij met hem overspel doen en haar wettige man ontrouw worden. Misschien zult u zeggen, maar hoe kan dat zo ineens? Kwam dat nu zomaar ineens bij die vrouw naar boven? Deze begeerte? Nee, gemeente. Dat komt zomaar ineens niet tot de daad bij een mens. Daar is bij die vrouw een lange tijd aan vooraf gegaan. Er staat zo in het woord dat zij haar ogen op Jozef wierp. Dat ging eraan vooraf. Hij was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Misschien zijn er maanden verstreken voordat ze met dit zedeloze voorstel kwam. Maar in haar hart had ze al duizendmaal overspel met Jozef gedaan. Want zij wierp haar ogen op hem. En daar begint de zonde, gemeente. De zonde begint niet ineens met de daad, maar de zonde begint daar waar de ogen gaan dwalen. En waar wij met de ogen betrekking op iemand krijgen. En waar ons hart zich voegt bij onze gedachten. En dat kan een proces zijn van zeer lange tijd, totdat het komt tot de daad. En zij zeide tot hem, lig bij mij. Wel, gemeente, wat is het voor ons allen tot een waarschuwing dat hier beschreven staat. Als wij de zonde plaats geven in ons hart, dan verzwakken wij onszelf al reeds. Wat kunnen er een zonden bedreven worden, gemeente, alleen maar met de blikken, met de ogen. Die ogen die nergens voor terugdeinzen. Die ogen die de gedachten met zich medenemen. En ons hart kan al 100 maal ontrouw geworden zijn, terwijl er aan de buitenkant niets is te merken en niets is te bespeuren. Zij wierp haar ogen op Jozef. U zult wel begrijpen, gemeente, dat het huwelijk van die vrouw ook niet goed was. Wanneer het huwelijk goed geweest was, zou dat ook een belemmering voor deze zonde hebben betekend. Maar de wijze waarop ze straks over haar man spreekt, ze wil niet eens zijn naam noemen. Ze zegt alleen maar hij. En de wijze waarop ze straks ook tot haar man spreekt, die openbaart ons al, geliefden, dat er tussen die twee mensen al lang niet recht zat. En waar er in het huwelijk verwijdering komt tussen elkander, geliefden, daar is de stap naar overspel heel klein. Zij wierp haar ogen op Jozef. En u moet u weten, gemeente, dat in Egypte in die dagen overspel iets heel gewoons was. Het was een land dat berucht was om zijn trouwbreuk. De Egyptische vrouwen, die waren zeer overspelig en de echtscheiding was schering en inslag in de dagen in Egypteland. Dus als wij dit goddeloze verzoek van deze vrouw horen, dan was dat in de tijd waarin zij leefde, geliefde, niets ongewoons. Zij ging de gang die zoveel maakten in haar dagen. En dan, geliefde, we stonden nu even stil bij die vrouw, slechte vrouw, ontrouwe vrouw, en toch aan de andere kant, gemeente, wie van ons zou durven zeggen dat hij in deze zonde niet vallen kan, van deze vrouw. We kunnen stenen naar die vrouw gaan werpen, maar we moesten ons maar heilig verwonderen voor den Heere, als de Heere ons nog staande wil houden. En dat we tot deze doorbrekende zonde niet komen, want heus, gemeente, als de Heere u of mij 10 minuten loslaat, dan zijn we tot dit hinken en dit zinken ieder ogenblik gereed. Maar hoe was het voor Jozef? Dan zal de jongen geschrokken zijn van dit totaal onverwachte voorstel. Deze jongen had nergens erg in, gemeente. Hij had de blikken van die vrouw niet gezien. Hij had de toespelingen van die vrouw niet begrepen. Daar leefde hij veel te dicht voor bij den Heere. In onze dagen zou men wat schamper over die Jozef spreken. Een jongen die achterloopt. Een jongen die nog zo groen is. En in onze dagen, geliefden, staat het juist. En is het juist naar de mode van de tijd, wanneer men op zo jong mogelijke leeftijd zijn eer al kwijt is. Maar Jozef leefde zo kort bij God, gemeente, dat hij helemaal geen erg in die vrouw had. Hij diende haar wel. Hij vreesde haar wel. Hij bejegende haar met eerbied en ontzag. Maar dacht ge dat hij iets van de toespelingen die zij maakte bemerkt had? Dat hij iets van haar woorden begrepen had en van haar blikken gezien had? Dit verzoek, geliefden, is voor Jozef een ontzettende schok. Een gemeente, een jongen van 17, een gezonde jonge man. Wat zijn er, als we nou alle omstandigheden eens op gaan noemen, wat zouden er dan veel dingen zijn, geliefden, die het heel begrijpelijk zouden maken als Jozef voor deze verleiding zou zijn bezweken. We zouden zo 10 dingen op kunnen noemen die Jozef zouden verontschuldigen. En dat is ook naar de geest van deze tijd, gemeente. Men moet begrip hebben voor de zonde. En bij alle mogelijke zonden waarin de wereld doorbreekt, horen wij, ja, maar je moet de achtergronden weten. En je moet er begrip voor op kunnen brengen. En je moet maar niet anders kunnen. Het moet je neiging maar wezen. En je moest dus weten hoe dit en hoe dat. Ja, Jozef was een jongen van 17. Een gezonde jongen. Maandenlang al weg uit het huis van zijn vader. Het gebiedende oog van zijn vader, dat was niet meer over hem. Er was niemand in huis toen die vrouw dat vroeg. Niemand zou het bemerken. Ongetwijfeld heeft ze haar goddeloze voorstel vergezeld doen gaan van rijke beloften, geld, goed, eer, bevoorrechting. Geliefden, de dienst des Heren, daar was Jozef al lang uit. De naam van God had hij maanden al niet gehoord. Het woord van God was hem maanden niet meer gelezen. De dienst van God was hij al maanden uit. Zijn vader was niet bij hem. Zijn moeder was niet bij hem. Geen toeziend oog. En wat zou hem boven het hoofd hangen als hij zou weigeren? Als hij nee zou zeggen? Het zou zijn leven kunnen kosten. Maar al die dingen, geliefde. Al die dingen die botsen in het hart van Jozef op dit ene af. Hoe zou ik dit zo groot een kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Het is alsof hij zeggen wil, o vrouw, ik kan het niet. Er staat eigenlijk in de oorspronkelijke taal, geliefden, dat Jozef zegt, ik kan het niet. Er staat niet dat hij zegt, ik wil het niet, of ik mag het niet. Maar er staat, hij zegt, ik kan het niet. Waarom kan die het dan niet? Omdat het zonde tegen God is. Daarom kan die het niet. Wel nu, geliefden, hoe zou ik dit zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Eerst brengt hij die vrouw beleefd, eerbiedig onder ogen, wat het voor een zonde zou wezen tegen Potifar. En hij zegt, o mevrouw, uw man heeft mij zijn hele huis toebetrouwd. En hij geeft mij dagelijks al zijn vertrouwen en al zijn achting. Zou ik uw man u bedriegen in het vertrouwen dat hij mij geschonken heeft? Zou ik dat doen? Maar Jozef eindigt niet met Potifar. Maar het laatste woord van zijn verdediging is het woordje God. Hoe zou ik dit zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Weet u wat de zaak is, gemeente? Jozef heeft den Heere zo innig en zo hartelijk lief, dat hij hem niet over heeft voor de zonde. Want Jozef voelt en weet, als hij dit zou doen, dat hij de Heere zou beledigen in zijn trouw. En zou krenken in zijn liefde. En volk van God, als dat je levenspraktijk is, dan ben je veilig voor de zonde. Want denk erom, die zonde waar Jozef hiertoe verlokt wordt, genade zal voor die zonde nooit bewaren. Denk alleen maar aan David en Bathseba. Maar de vreze Gods, die kan voor de zonde bewaren. Er is in het hart van Jozef zulk een liefde tot de Heere, geliefde. Zo'n betrekking op zijn deugden, dat hij zegt, vrouw, ik kan het niet, want ik zou mijn God verdrieten. Ik zou de geest van mijn God bedroeven. Ik zou de deugden van mijn God krenken. Ik zou het gebod van mijn God schenden. O, geliefde, en hij heeft God niet voor de zonde over. En daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op gespeeld. Als een mens zo met een Heere leven mag, gemeente. En dan ziet u dat het de slechtste tijden niet zijn van druk en tegenheid. David is in de zonde van overspel gevallen toen hij rustig thuis was op dak van zijn paleis. In de spelonk van Adullam niet hoor, gemeente. En ook niet in de woestijn Zif, maar daar. Toen hij rustte, toen hij voorspoed had. Maar Jozef hier in de druk en in de tegenheden, hoe zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? O gemeente. En nu gaan we nog een stapje verder. Want achter heel deze geschiedenis van die vrouw en van die jongen van 17, Achter die geschiedenis, geliefden, zie ik in gedachten twee rijken, twee koningen, twee vorsten staan. O, wat wij hier lezen in Genesis 39, dat is een kamp tussen het zaad van de slang en tussen het zaad van de vrouw. Want het gaat hier maar niet, gemeente, om een aanval op een kind van God om hem tot zonde te verleiden. Nee, denk het u eens in, gemeente. Heel de geschiedenis van Israël, heel de toekomst van het volk van God, de geboorte van de Messias, hangt aan de zijdendraad van Jozefs leven. Als Jozef ondergaat, geliefde, dan zal Jacobs geslacht straks van de honger sterven in Kanaan. Alleen als Jozef verhoogd zal worden tot Zafnat-Paanea, dan zal Jacobs geslacht behouden worden. Dan is de toekomst voor de kerk en dan zal de Messias geboren kunnen worden. En begrijpt ge nu dat achter de verleidingen van deze vrouw van Potifar die andere vorst staat, de vorst der duisternis, de Satan. Geliefden, alles wat de duivel geprobeerd heeft 4000 jaar lang, dat is de geboorte van de Messias verhinderen. En nu heeft hij het eerst geprobeerd via zijn broers om Jozef dood te slaan, dat is niet gelukt. Toen heeft hij geprobeerd om Jozef in de kuil van de honger te laten sterven, dat is ook niet gelukt. En nu probeert die geliefden om Jozef in de zonde te laten vallen. Als Jozef nu toegeeft, moet u eens even denken. Als Jozef die vrouw toegeeft, gemeente, wat had er dan gebeurd? Dan had die vrouw Jozef ingepalmd. En dan had Jozef een rijk en een weelderig leven gekregen in het huis van Potifar. Dan had hij oud kunnen worden in de zonde. En dan was hij nooit geworden Zafnat Paanea, behouder des levens. Voelt u, gemeente, dat de zaak van Gods koninkrijk hier over de scherpte van een scheermes gaat, in deze geschiedenis. En dat hij aan een zijden draad hangt, maar het is wel de zijden draad van de trouw van Gods verbond, gemeente. O, hier poog de vorst der duisternis in Jozef. De hele kerk in Jozef de komende Christus te treffen en te raken. Hoe zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? En gemeente, hij blijft staande. Niet één keer, maar elke dag opnieuw. Maandag, dinsdag, woensdag. Hij kan niet in die kamer komen. Of die vrouw zegt, toe Jozef, wat geeft dat nou? Lig bij mij. Jozef, je bent toch niet getrouwd? Je hoeft er toch geen vrouw voor te laten zitten? Wat maakt dat nou uit, Jozef? Het is heel gewoon. Ze doen het allemaal. Elke dag. 'S morgens, 's middags, 's avonds. Denk het u eens in, gemeente. Elke dag opnieuw. Een van de verklaarders die we erop nagelezen hebben, die zegt dit. Dat Jozef hier uitgekomen is. Dat is net zo'n groot wonder als dat de drie jongelingen uit de oven kwamen van Nebukadnezar. En dat Jozef straks, als ze uiteindelijk in wanhoop zijn jas grijpt, dat kleed in haar handen achterlaat en vlucht, vlucht, vlucht. Nee, gemeente, dat is geen zwakheid. Maar dat vluchten van Jozef, dat is een grotere geloofsdaad dan toen Simson die leeuw uit elkaar scheurde. Geloof u dat ook niet? Jongens en meisjes, van de zonde wegvluchten, daar is meer geloof en daar is meer kracht voor nodig dan de poorten van Gaza op je nek nemen, zoals Simson deed. O, ik zou geen daad weten in het hele Oude Testament van een van Gods kinderen waar de kracht van het geloof meer openbaar komt dan hier. Als Jozef wegvlucht van de zonde, geliefde. Dat is geloof. Dat is kracht. Dat is sterkte. Sterker dan wie een stad inneemt. Och, maar laten we niet in Jozef eindigen, gemeente. Want het is Jozef niet die hier overwint, de verleiding van den boze. Maar het is die meerdere Jozef die hem hier krachten geeft. En uit wie hij hier leven en door wie hij hier strijden mag, gemeente. Want Jozef is wel in de hitte van de verzoeking gekomen. Maar nou denk ik aan die meerdere Jozef, gemeente. O, wat is die verzocht. Niet enkele weken achter elkaar, maar 33 jaar. Bij dagen en bij nachten. En elk ogenblik in zijn leven heeft de duivel het in zijn oren gefluisterd. Lig bij mij. Lig bij mij. O, al deze koninkrijken zal ik u geven, indien gij nederbukkende mij aanbidden zult, die dierbare Heere Jezus, gemeente, wat is die verzocht? De apostel zegt in Hebreeën 4, in alle dingen, ook in deze zonde, waar Jozef in verzocht geworden is, in alle dingen, doch zonder zonde. Staande gebleven. En laten we nou maar niet in die vrome Jozef eindigen, gemeente. Heus. Want dan komen we niet verder dan wat moralistisch spreken. Maar laten we maar eindigen in die ene man. Die staande bleef. Tegen alle zielsverzoeking. En tegen alle strijd. En hij, volk van God, hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de kroon behaald. Hij heeft de overwinning weggedragen. En o volk. Nou zou je in alle zielsverzoeking en in alle strijd alleen maar staande kunnen blijven in de geloofsgemeenschap met hem. O, in hem is je kracht. In hem is je sterkte. Anders zul je er onherroepelijk onder doorgaan, geliefde. Onze goede voornemens, onze gebeden, die zullen in deze strijd niet baten. Maar we zullen alleen sterke wederstand doen. Als we bij hem mogen wezen, geliefde, die staande bleef. 40 dagen en nachten in de woestijn. Maar ook al de dagen en de nachten van zijn leven. En die in de allerdiepste angst. En in de allerdiepste Godverlatenheid. Toen de Satan voor de laatste maal in zijn oren fluisterde. Lig bij mij. Kom van dat kruis af. En ik zal je redden. Toen heeft hij het nog uitgeroepen. Mijn God. Mijn God. En hij heeft getrouw zijnde aan de opdracht van zijn vader. De hitte van de verzoeking doorstaan. En dan mag de kerk zingen wat we samen gaan doen. Uit Psalm 3. Daarvan het vierde vers. Sta op. Verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloegt hen op de kaken. En wat daar volgt in het vierde versje van Psalm 3. het huis van Potifar, gezegend in het goddelijk beroep en getrouw aan het goddelijk gebod. Nu nog een ogenblik willen wij Jozef bezien, geliefden, verenigd met de goddelijke wil. De liefde van de vrouw van Potifar verandert in haat als Jozef uiteindelijk wegvlucht en zijn jas bij haar achterlaat. Dat is altijd zo, gemeente, met liefde die niet waar is. Want die liefde van Potifars vrouw was geen liefde. En dat mag onze aandacht ook wel hebben in onze dagen, gemeente. Men noemt liefde, en er wordt, jongens en meisjes, over liefde geschreven en gesproken en gepraat, en men bedoelt hartstocht. Maar het verschil tussen liefde en hartstocht, weet je wat dat is? Bij de hartstocht gaat het om mij, om de bevrediging van mijn begeerten, en bij de liefde gaat het om die ander. Of die liefde nou aanvaard of afgewezen wordt, maar het gaat om die ander. En die liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is de liefde. Maar bij de hartstocht gaat het, hoe kom ik aan mijn trekken? En zo was bij die vrouw, gemeente. En als hartstocht afgewezen wordt, dan verandert het in duivelse haat. Denk u maar aan Amnon, van wie ik lees dat hij Tamar meer haatte na zijn goddeloze daad dan hij haar tevoren had liefgehad. Zo is het ook bij deze vrouw. Ze is duivels van woede. En ze gaat schreeuwen. Ze roept alle dienstknechten bij elkaar die ze roepen kan. En ze zegt, kijk eens zijn kleed. Dat is de tweede keer, gemeente, dat Jozef met zijn kleed bedrogen wordt. Eerst zijn vader en nou zijn meester. Kijk zijn kleed. Hij wilde mij schande aandoen en ik heb gegild en hij liet zijn kleed bij mij achter. Die Hebreeuwse knecht, al der walging en der afkeuring ligt erin. Dat is nou de jongen die ze 10 minuten geleden nog zo begeerde, die Hebreeuwse knecht. Die hij bij ons gebracht heeft en hij, dat is ter man. O, hoort ge die schampere taal. Die is bij ons gekomen om met ons te spotten. En u begrijpt, gemeente, dat willen die knechten wel daar. U zult wel begrijpen dat ze Jozef niet zo mochten. Een jongen van net 17 die aan het hoofd gesteld is van de hofhouding. Daar zal jaloezie, daar zal vijandschap geweest zijn. En dan komt Potifar thuis, geliefden. En dan zegt ze de Hebreeuwse knecht, die gij ons hebt ingebracht. Ja, het is jouw schuld, Potifar. Als jij hem niet meegebracht, dat was nooit gebeurd. Is tot mij gekomen om met me te spotten. Het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En dan, gemeente, dan neemt Potifar Jozef en hij sluit hem in de gevangenis. Potifar was het hoofd van de gevangenis, de overste der trawanten. Wat denkt u? Zou Potifar zijn vrouw geloofd hebben? Wel, nee, gemeente. Nee hoor. Potifar heeft heel goed in de gaten gehad hoe het gegaan is. Hij kende Jozef en hij kende zijn vrouw. Potifar heeft hier dwars doorheen gekeken. Ja, zult u zeggen. Maar waarom heeft hij zijn vrouw dan de zin gegeven? En die arme Jozef in de gevangenis gestopt. Ach, gemeente. Jozef is hier een type van Christus. De vrouw van Potifar is een type van de Satan. En weet je van wie Potifar een type is? Van Pontius Pilatus. Die heel goed wist dat Jezus onschuldig was. Maar die Jood en keizer te vriend wilde houden. En die om de lieve vrede de waarheid verkrachtte. En zijn handen waste in onschuld. En Potifar heeft heel goed geweten hoe de vork in de steel zat, geliefden. Want anders, als hij zijn vrouw geloofd had, dan had Jozef de avond van de dag niet meer meegemaakt. Hij had hem ongetwijfeld laten executeren door zijn trawanten. Maar Potifar heeft het goed geweten, maar hij durft niet. De eer van zijn huis weegt hem zwaarder dan het recht. en de waarheid. Ja, zult u zeggen, dominee, maar nou is er één ding dat ik nog niet begrijp. Dat Jozef nou geen woord gezegd heeft, hoe het nou werkelijk gegaan is. Dat had hij toch wel mogen doen. Een mens hoeft zich toch alles maar niet aan te laten leunen. Je mag toch wel voor je rechten opkomen. En deze zaak waar Jozef in stond, was toch recht? Waarom heeft hij niet gesproken? Ach, gemeente, hij was een slaaf. Een gebruiksvoorwerp. Dacht u dat Potifar ook maar één keer aan Jozef gevraagd had? Jongen, hoe is het geweest? Is het waar wat mijn vrouw zegt? Jozef had geen stem, gemeente. En hij heeft niet geschreeuwd. En hij heeft niet gevloekt. En hij heeft niet geweend. Hij heeft niet geklaagd en niet gemurmureerd. Hij heeft gezwegen. En hij heeft niet opstandig gezwegen, gemeente. Dat kan ook nog. Ik zweeg, zegt David, maar een vuur ontbrandde in mijn binnenste. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Dat kan ook. Maar Jozef heeft gezwegen. Ach, gemeente. Jozef had het zo goed. Hij had het zo goed. Zelfs in de onwaarachtige beschuldigingen. Onschuldig in de gevangenis, daar gaat hij. Daar zwaaien die grote deuren open en hij gaat dat donkere hol binnen in de ijzers. Staat er in Psalm 105. En die deuren die slaan dicht. Ach, en hij zal daar wel hebben zitten schreien. Maar hij had het zo goed. Gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. Als hij die vrouw er zin gegeven had, gemeente, dan was hij ook in de gevangenis gekomen. Maar in een veel vreselijker gevangenis dan deze. En daar heeft die jongen stilletjes zitten wenen, gemeente. Dat God zo goed geweest is dat hij hem voor de zonde bewaard heeft. Want hij heeft de duivel in de ogen gekeken. O geliefde, en nu leidt hij onschuldig, zwijgend in de gevangenis. En nou blijf ik weer niet bij Jozef staan, maar nou gaan mijn gedachten toch weer naar die meerdere Jozef, geliefde. Van wie wij lezen dat hij als een schaap ter slachting werd geleid. En als een lam, stemmeloos voor dien die het scheert, dat hij zo zijn mond niet open deed. Van wie wij lezen in het woord, als die gescholden werd dat hij niet wederschold. En als die leed dat hij niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Nou mag Jozef, volk des Heren, nou mag Jozef zo dicht bij zijn meester leven. Dat de trekken van de meester in Jozefs leven afgedrukt worden, begrijp u. Want hoe dichter dat de kerk bij Christus leeft, hoe meer dat ze op hem gaan lijken. Gemeente, ook in de trekken. Hij drukt de voetstappen van hem die na hem komt. Maar die voor hem geworden is. En zo gaat hij in de kerken, verenigd met de goddelijke wil. Het is goed wat de Heere doet. O, volk van God, gemeente, ik weet geen betere plek dan dat. Ik zou geen zoetere plaats weten dan deze plaats waar alles goed is wat de Heere doet. Als die door bezaaide en door onbezaaide landen gaat, maar dat het goed is. Kom, gemeente. Ken je daar in je leven wat van? Er zitten hier misschien mensen zwaar in de druk. Zwaar in de zorgen. Zwaar in de nood. Maar om nou te mogen beleven dat het goed is wat God doet. En om het nou eens te zijn met de gang die hij gaat in het leven. En om nou als Jozef die voetstappen te mogen drukken, geliefd. Dat kan nou nooit in eigen kracht. Maar dat kan nou alleen maar in de gemeenschap met die lieve kruisdrager. Die zwijgende voor Caiaphas stond. Die zwijgende voor Pilatus stond. En die zijn hoofd gebogen heeft onder alle smaad en schande. En die als de grote overste leidsman en volleinder des geloofs de loopbaan liep die hem was voorgesteld. Kruis heeft verdragen en de schande veracht. Amen. De slotzang is het zevende versje van Psalm 69. Hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen. Hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht, die hete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet, want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog. Verhoor mijn smeekgebeden. Het zevende vers van Psalm 69. Thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.